Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voordat we beginnen aan de podcast, eerst nog even dit. In deze aflevering wordt over zelfmoord gepraat. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800 0113. Of chat op 113.nl.
Mijn vader is 3 jaar geleden overleden in Frankrijk.
Ik ervaar rouw in mijn leven omdat ik op mijn 14e mijn moeder ben verloren.
Ik ben helaas mijn opa en oma verloren. Maar ik heb ook wel op herdenkingen gestaan van een stuk jongere mensen uit mijn eigen omgeving.
Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi-magnetron, maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen. Omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts.
En vandaag ga ik in gesprek met Quirijn de Beaufort. Hij verloor 1,5 jaar geleden zijn broer aan zelfdoding.
In het begin ben je heel erg bezig met inderdaad, wat ga ik morgen doen? Hoe vaak denk ik over na? Heb je iets van afleiding? Want daar ga je natuurlijk ook heel erg voor in het begin, dat je er niet mee bezig wil zijn. Maar gedurende de tijd ga je er op een gegeven moment, moet je er wel aan denken.
En ik ga in gesprek met rouwdeskundige en coach Remco Groenewegen.
Dus dat je niet ergens naartoe werkt, dan is het verwerkt. Dan heb je het geaccepteerd. Ja. Maar dat het iets is wat altijd wel een onderdeel gaat blijven in je leven.
Zo kunnen we samen een handleiding vormen. En vandaag luister je naar de handleiding voor rouw en verlies.
Het is voor mij vaak een mix van verdriet, leegte, onmacht en missen. Het is een hunkering naar iets waar je eigenlijk niks mee kan, want diegene is er niet meer.
Rouw en verlies is een precair thema. Het liefst verwijderen wij mensen alles wat met pijn te maken heeft. Alleen, als je een dierbare verliest, dan lijkt het wel gedwongen om de pijn in de ogen te kijken. Iedereen gaat hier anders mee om. De een wil erover praten en de ander wil het liefst meteen door met zijn leven. Zelf werd ik er 1 jaar geleden ook mee geconfronteerd. Ik verloor een vriend en collega en ik merkte dat zoiets tragisch ook allerlei vragen bij mij opriep als waar draait het leven dan om? En merkte dat ik in het rouwproces geen handvaten had voor wat mij te wachten stond, hoe ik met dat rouwen om kon gaan. Vandaag ga ik in gesprek met Quirijn de Beaufort. 1,5 jaar geleden verloor hij zijn broer Jan aan zelfdoding. Hij vertelt hoe hij met dit verlies omging en hoe het de afgelopen tijd voor hem was. Quirijn, fijn dat je er bent. Zou je me kunnen vertellen, uit wat voor gezin kom jij?
Nou ja, eigenlijk een heel warm en fijn gezin. Die eigenlijk voordat ik mijn broer verloren ben, er eigenlijk weinig aan de hand was. Iedereen ik ben een drieling. Ik heb nog tussen 2 broers van een drieling en een oudere zus. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Iedereen die haalde zijn school, zijn studie. Het ging eigenlijk allemaal, sowieso zeggen over roos, het ging allemaal goed. En toen, op de een of andere dag bleek dat dus niet zo te zijn. En was een heel gelukkig en normaal gezin, om het zo maar even te noemen. Werd toch een wat ingewikkelder gezin, om het zo te zeggen.
Ja, jullie hebben best wel wat heftigs meegemaakt. Jij bent je broer Jan verloren. Kun je omschrijven, wat voor een jongen was Jan?
Nou ja, als je terugkijkt, dan is het misschien nog alleen maar gekker. Jan was eigenlijk heel erg gelukkig, leek het. Altijd heel erg, wel een beetje chaotisch, heel relaxed over dingen. Misschien soms wel een beetje te relaxed. In zijn laatste maanden was het echt een student. Heel erg bezig met feesten en gezelligheid. En het ook van anderen vermaken. Dus juist heel erg voor de andere mensen. Ja. En niet per se, nooit echt zichzelf voorop zetten. Dus dat is, dat was Jan wel echt heel erg.
Kun je ons meenemen naar het moment toen je hoorde dat Jan vermist was.
Zeker. Bij ons was, wij waren op een verjaardag van een goede vriend van ons met eigenlijk 4 kinderen. Waarna wij s'avonds alle gezelligheid teruggingen naar mijn ouders om te vertellen hoe die verjaardag was. En allemaal leuk en gezellig. En dan s'avonds, dan ga je toch wel weer allemaal je eigen kant op, richting je eigen stad, waar we allemaal studeerden. Ja. En de dag daarna werden we op een gegeven moment gebeld van Jan is niet thuis bij het eten, is hij misschien bij jou? Nou, dat klinkt in dat op zich heel onschuldig, want opnieuw, hij kon wel wat relaxed zijn. Maar hij was er niet. En hij kon wel wat relaxed zijn. Dus dan denk je van, misschien ligt hij ergens bij een vriend op de bank. En is hij gewoon de tijd vergeten. Of is hij nog aan het studeren en is hij ook weer de tijd vergeten. Dus dat zou heel goed kunnen. Totdat op een gegeven moment, je toch wel wat langer iedereen gaat rondbellen. Waaronder ik was dus gebeld. En op een gegeven moment doorheb dat het toch niet klopte. Want aan elke kant had hij een ander verhaal verteld. Naar andere mensen van waar hij naartoe zou gaan. En dan op een gegeven moment, als het niet één verhaal is, dan ga je toch twijfelen aan wat er allemaal gebeurd is. Sindsdien zagen wij hem ook echt als vermist. En niet per se als dat hij ergens simpelweg eventjes iets vergeten was, zeg maar. Maar echt serieus vermist.
Ja. En hoe lang duurde het toen je te horen kreeg dat hij in plaats van vermist ook echt overleden was?
Dat was relatief kort. Mm-hmm. Ik denk dat hij rond een uurtje of 6, denk ik, dat we echt hem als vermist zagen.
Ja.
En de dag daarna rond een uurtje of, ik denk dat wij rond 9 uur 's ochtends de dag daarna wel te horen kregen dat hij overleden was.
Ja. Hadden jullie op dat moment gelijk door dat het om zelfmoord ging?
De dag daarna?
Ja?
Ja. De dag daarna wisten wij wel dat het om zelfdoding was gegaan. Dat hij zelf het leven uitgestapt was. Ja. Ja.
Toen je hoorde dat hij overleden was, wat ging er toen door je heen?
En ik denk dat is totale chaos in je hoofd. Ik bedoel, je hebt tot dat moment toch nog heel erg een soort klein beetje hoop die in je speelt. Mm-hmm. Dat je denkt van, het zou nog zo zijn dat hij wel leeft. Want we hadden al wel goede indicators gekregen dat het dat fout boel was. En dan hoop je toch heel erg van, zou het nog goed komen?
Ja.
En een bevestiging krijgen van, het is niet goed gegaan. Het is niet goed gelopen. Is heel confronterend. En op dat moment valt denk ik heel veel van je leven in één keer naar de grond en valt weg. En dan weet je eigenlijk niet precies wat je ermee aan moet. In de eerste, de eerste tijd dat je het hoort, kan je het ook nog niet echt beseffen, moet ik zeggen.
Ja. Ja, het is nu 1,5 jaar geleden dat het gebeurd is dat Jan door zelfmoord er niet meer is. Dat moet een ontzettend moeizaam en zwaar proces zijn geweest. Ontzettend mooi ook dat je hier nu zit en hier bereid bent om open over te praten.
Nou, graag zelfs.
Ik kan me voorstellen dat niet iets is wat je gemakkelijk doet. En dat iets is wat ook een tijd nodig heeft voordat je er ook op deze manier over kan praten.
Zeker. Ik denk dat er een heel ander proces ook voor iedereen daarachter zit. Voor mij zelf was het altijd heel erg dat in het begin weet je eigenlijk niet wat je ermee moet. Besef je het niet. Daarna komt natuurlijk een fase waarin je heel erg verdrietig bent. En voor mij tenminste, dat ik heel verdrietig was over wat er allemaal gebeurd was. En uiteindelijk, voor mij was het heel erg van, ik word heel erg strijdkrachtig door. Want ik wil juist heel graag, waarom ik er ook over praat, is om mensen te laten weten hoe zo'n proces gaat. En in de hoop dat mensen die ook dit soort gevoelens hebben uiteindelijk denken van, er is hulp. Er zijn andere manieren om jezelf beter te laten voelen wat mijn broer nooit gedaan heeft.
Rouwverwerking is een zeer persoonlijk proces. Er komen ongelooflijk veel factoren bij kijken hoe je hiermee omgaat. Een sociaal vangnet, opvoeding en uiteraard ook karaktertrekken en je persoonlijkheid. Een eenduidig antwoord hoe je hiermee omgaat is dus erg lastig. Remco Groenewegen is coach en rouwdeskundige. Dagelijks spreekt hij jongeren die te maken hebben met verlies of rouw. Zelf is hij ook op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Remco, heel fijn dat je er bent. Als we het over een rouwproces hebben, dan wordt er vaak over verschillende fases gepraat. Hoe kijk jij hiernaar?
Ja, dus in eerste instantie, en dat komt een beetje uit de jaren 60, is het ontstaan met fases. Dus het fasemodel. Nu, deze tijd, spreken we meer over hoe ik het in mijn eigen praktijk uitleg. Laat ik nog één stap terugzetten. Die fases, daardoor komen ook echt wel mensen bij mij die zeggen van, ja, de fase van aanvaarding of de fase van depressie of de fase van vechten of marchanderen staat dan in dat model. Mm-hmm. Ja, dat heb ik helemaal niet gehad. Doe ik het dan wel goed? Dus er ontstaat ook best wel wat verwarring over die fases. Ja. Hoe ik het zelf dan uitleg, het beste.
Ik kende dat ook, dat er een soort rouwcurve. Er zijn natuurlijk verschillende modellen van, maar ja, het is voor iedereen heel persoonlijk en anders. Nou, hoe kijk je daarnaar?
En dat fasestuk impliceert ook dat het stopt. Dus dat er een einde is aan, dus dan heb ik het aanvaard en dan is het klaar. Maar goed, ik denk dat mensen die dat ervaren ook erachter komen dat het blijft. Ja. Dus ook bij mijzelf merk ik dat het ook weer terugkomt. Dus op het moment dat ik ging trouwen bijvoorbeeld, dat was wel echt weer een lange tijd daarna. Ja, dan zijn er voor mij twee lege stoelen waarin de rouw ook wel weer naar boven komt. Dus ja, en dat fasemodel komt dan is het aanvaard. Maar ja, ik had toen niet echt vrede mee dat er twee lege stoelen waren. Er zijn twee eilanden. Dus je hebt het verlieseiland en je hebt het herstel-eiland. En je vaart, als het goed is, als rouwende tussen die twee eilanden in. Dus eerst ben je op het verliesgerichte. Dus je geeft aandacht aan de overledene, aan herinneringen, aan het gemis, aan het verdriet. En op het moment dat dat weer oké is, dan vaar je naar de andere kant en dan ga je het leven weer aan. Dus dan ga je studie weer door, je gaat met vrienden leuke dingen doen. En dat is eigenlijk een soort proces wat organisch zo heen en weer gaat. Voor mij is het natuurlijk een puzzel met iemand uitzoeken waar zit iemand. Want het is niet voor iedereen ook weer goed om er constant over te praten. Ja. Voor de een is het weer goed om juist meer te kijken naar het leven. En wat is er nog meer naast dit verdriet en gemis?
Jij bent zelf je ouders op jonge leeftijd verloren.
Klopt, ja.
Hoe ging jij met dat rouwproces toen om?
Nou ja, dus in eerste instantie niet goed, denk ik. of niet goed. Ja, dat was dan mijn manier. Dus ik was 19 en toen overleed mijn vader plotseling. En mijn moeder was toen al ziek. Dus ik, ja, heel eerlijk, alcohol, feesten, misschien een joint af en toe vermijden van alles wat er was. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, ja, dat werkt gewoon niet. Dus maar dat duurde ook wel even, hoor, totdat ik daar tot de conclusie kwam. En toen leerde ik om te praten. Dat was dan ook wel echt nodig. Om aandacht te geven aan het verlies van, wat betekent dit nou eigenlijk, wat er allemaal is gebeurd. En ik was er ook zelf bij toen het gebeurde. Dus ik had wel echt hulp nodig op dat moment. Mm-hmm. Dus in eerste instantie, als je het vanuit mijn positie nu kijkt, goed vermeden van alles wat er was. Ja. Uiteindelijk het wel echt aangegaan. En dus in de rouw praten we dan over integreren. Dus ja, verwerken is er ook nog steeds. Ik vind dat nog steeds een goede term, want je verwerkt iets van iets dat was naar iets nieuws. En in de rouw spreken we veel over integratie. Dus je integreert dit hele grote verlies in je leven.
Ik merk soms dat ik mezelf niet genoeg tijd geef om te rouwen en dat het dan heel erg hoog blijft zitten.
Ik wilde zo ontzettend graag verder gaan met alles. Het enige wat ik op dat moment kon denken was, hij is er niet meer, ik kan hem niet terughalen. Dus ik weet niet zo goed wat ik er dan verder mee moet.
In één klap verandert een oude vertrouwde situatie naar een compleet nieuwe situatie. Maar ik kan me voorstellen dat je daar niet meteen bij stil kan staan. Omdat er zoveel tegelijk gebeurt. Quirijn, nadat jij hoorde van het overlijden van Jan, wat gebeurde er toen met jou?
Ja, onbegrip. Totale onbegrip. Dat je denkt, hoe kan zoiets gebeuren? En al helemaal, zoals ik al eerder zei, het ging eigenlijk altijd goed in het gezin. Dus hoe kan het dan, dit zie je wel eens voorbij komen. Dit hoor je helaas ook steeds vaker voorbij komen.
Ja.
En hoezo gaat het dan opeens, egoïstisch gezien, bij ons fout. Hoe kan dat? Dus je hebt het totale onbegrip in het begin. Dat je niet beseft ook wat er net gebeurd is.
Ja. vind het wel mooi dat je dat ook benoemt. Want het is ook zeker iets wat er mag zijn. Namelijk dat je ook zegt, ja, maar hoezo overkomt het ons? Je ziet het wel eens in nieuws voorbij komen, maar ineens komt het zo dichtbij. En ik denk dat dat ook een enorme schrik met zich meebrengt van ineens overkomt het jou. En er is geen weg terug meer.
Ja.
Hoe ga je dan nog vooruit? Hoe gaat zo'n proces als je je probeert te richten op de dagen doorkomen?
Ja, sommige mensen noemen het toch wel een beetje het overlevingsproces. In het begin ben je heel erg bezig met inderdaad, wat ga ik morgen doen? Hoe vaak denk ik erover na? Heb je iets van afleiding? Want daar ga je natuurlijk ook weer voor in het begin, dat je er niet mee bezig wil zijn. Maar gedurende de tijd ga je er op een gegeven moment, moet je er wel aan denken.
Ja, het verwerkingsproces is natuurlijk voor iedereen anders en gaat in meerdere fases. Hoe verliepen die fases bij jou?
Nou ja, bij mij was het begin dus echt extreem totale onbegrip. En het niet begrijpen en niet beseffen. Waarna daarna een tijd van heel veel verdriet komt. Want dan in één keer krijg je momenten dat ik denk van, nou, ik ga heel even mijn broer bellen of even appen. En dat dan het moment komt, oh, dat kan niet. Of eventjes als ik dan in Utrecht was, dat ik denk, nou, ik ga even bij hem langs. Even bellen voor een kop koffie. Mm-hmm. De hele simpele dingen. Dat je dan in één keer dat niet kan doen. Of bij je ouders, dat in één keer één stoel aan de tafel in één keer leeg is. Dat zijn de momenten dat je in één keer door hebt dat je het niet terug kan draaien. En dat je meer beseft dat het oprecht voorbij is, zeg maar.
Ja. Zo'n rouwproces hangt aan elkaar van veel verschillende factoren. Ook de oorzaak van het overlijden speelt vaak een rol. Remco, verandert een verwerkingsproces als het gaat om suïcide?
Ja, dus op het gebied van suïcide, dat maakt de rouw complex en complexer. Dus bovenop het gemis en bovenop het verdriet, wat er dan al is, en niet weten wat er gebeurt, en komen ook vragen van, ja, had ik het kunnen voorkomen? Had ik het kunnen aanzien komen? Waarom is iemand niet gebleven? Was ik het niet waard om hier te blijven? Dus bovenop dat het al heel moeilijk is om iemand te verliezen, komen ook allemaal vraagstukken. En misschien ook soms wel een beetje onbegrip vanuit de omgeving.
Ja.
Dus ja, iemand heeft er zelf voor gekozen. Of het is in die zin best een precair thema. Rouw aan zich al, dat zeiden we net al. Dus rouwen en de dood is al een moeilijk thema. En als dan iemand er dus zelf voor kiest om dat te doen. En zelf voor kiezen is natuurlijk eigenlijk helemaal niet het goede woord. Want iemand is zover al in het leven niet meer zien zitten.
Mm-hmm.
Dat het bijna noodzakelijk voelt misschien.
Ja. Ik kan me voorstellen dat dat soort vragen ook misschien een gevoel van schuld of een gevoel van verantwoordelijkheid geven.
Ja.
Hoe ga je met dat soort zware gevoelens om?
Zo, dat is een goede vraag.
Ja,
ja, want dat is wat er bovenop komt.
Ja.
Dus voor mij zou dat nog steeds zijn, maak het bespreekbaar. Dus hou dit niet in jezelf. Dus als je ik had bijvoorbeeld ook schaamte, of misschien, schaamte is niet het goede woord, maar ik heb geprobeerd om mijn vader te reanimeren en dat is niet gelukt. Toen zat ik ook met vragen van, ja, had ik dan hem beter moeten reanimeren? Of had ik dat dan beter moeten doen? Ik merkte dat wel echt bovenop het rouwproces zat.
Mm-hmm.
Dus dat soort thema's is goed om zeker eerst te onderzoeken en aan te gaan en met iemand erover te praten.
Ja.
Want het belemmerde voor mij zeker het rouwproces in het begin.
Bij Quirijn begon het dus met totale onbegrip. Quirijn, hoe verliepen de maanden daarna? Kwamen er allerlei vragen bij je op?
Nee, ik denk dat heel veel mensen vragen inderdaad ook aan je. Hey, hoe heb je heel veel vragen gekregen na het overlijden van Jan?
Ja.
Dat heb je in het begin ook wel. In het begin denk je, hoe kan dit ooit gebeuren? Hoe heb ik het zelf niet doorgehad?
Mm-hmm.
Het is uiteindelijk mijn broer. En dan denk je dat je alles over je familie weet. Wat achteraf niet zo blijkt te zijn. Dus in het begin, ja, heb je heel erg veel vragen. Maar waar je ook heel snel achter gaat komen, is wel de waarheid. Want je komt er nooit achter.
Ja.
Die vragen die je hebt, kan je wel veel blijven stellen. Aan jezelf en aan anderen. Maar je komt er nooit precies achter. Dus ik heb heel snel voor mezelf gezegd, nou, dat gaat, Quirijn, dat gaat jou niet lukken. Dus kijk dan maar terug op iets, op het leven van Jan. En op je, nou ja, hoe ga je er zelf mee om en hoe ga je zelf verder? Want nou ja, antwoorden op specifieke vragen zoals waarom, die ga je toch niet krijgen, hoe erg het ook is.
Heb jij op een gegeven moment hulp gezocht in die tijd om te gaan met het verwerkingsproces?
Zeker, ja. Er komt gelijk heel veel mensen die hebben er wat over te zeggen en die willen je helpen. Maar ik heb gelijk een psycholoog ingeschakeld.
Ja.
Een verliespsycholoog die echt vanaf moment 1 mij geholpen heeft met nou ja, het verwerken van al deze gebeurtenissen.
Ja. Merkte je dan dat vrienden die dan op een bepaalde manier proberen te helpen, dat je dan merkte, oh ja, dit, soms werkt het dan net niet. Dat iedereen heeft wel iets meegekregen over een rouwproces. Maar ik kan me voorstellen dat het ook een beetje zoeken is van, maar waar heb ik nou echt behoefte aan en wat werkt voor mij?
Ja, nee, zeker. Dus dat is in het begin, dat is iets waar je jezelf leert kennen in het proces. En ik heb heel erg veel geluk gehad dat ik veel uit mijn psycholoog kon halen. Dat ik daar veel van leerde over mezelf en in het hele proces. Daarnaast heb ik ook heel veel vrienden gehad. Tenminste, heb ik heel veel vrienden die echt er voor me waren en ook vragen stelden. Met hoe is het nou echt met je en op de goede momenten. En dat heeft mij ook zeker geholpen in het hele rouwingsproces.
Ja. Zijn er tools die je vanuit je coach, je psycholoog meegekregen die je heel erg geholpen hebben? Die dat proces misschien wel inzichtelijk hebben gemaakt voor je?
Er zijn zeker een paar dingen die mij heel erg geholpen hebben. Ik denk dat het eerste was het opschrijven. Wat voor mij heel erg hielp is het opschrijven van waar je over nadenkt. En dan eigenlijk 3-4 weken terug laten terugkijken wat ik toen had bedacht. En dan daarna dat je terugkijkt. En misschien toch wel echt heel erg anders er weer in staat. Dus dan leer je jezelf ook een beetje kennen. Dus dat werkte heel erg goed, denk ik.
Heb je voorbeelden daarvan waarin je merkte, hey, grappig, ik kijk nu al een half jaar later heel anders naar zo'n situatie?
Ja, nee, ik denk dat je het voorbeeld van de vragen stellen. Terwijl je in het begin heel veel vragen stelt, ga je op een gegeven moment dan wel zelf invulling geven. Of geen invulling geven en accepteren dat je er geen invulling voor kan geven.
Ja.
Ik denk dat dat een goed verschil is die je dus gedurende de tijd dat ik dat over mezelf leerde, dat dan een verschil is geweest in over de tijd.
Erover praten en proberen inzicht te krijgen in je verdriet. Remco, merk jij in de gesprekken die jij voert dat er een bepaald kantelpunt wordt bereikt in het omgaan met verlies?
Wat laatst iemand zei, dat vond ik op zich wel mooi, die was een tijdje bij mij geweest en die zei, ik zag het eerst niet zo goed van hoe ik nou verder moest. Maar elke keer als we dan weer met elkaar een sessie hadden gehad, of hij had met zijn vrienden gepraat erover, of had het weer aandacht gegeven thuis, hij zet toch weer een stap. Hij zei, dat voelt als een soort kruimeltje. En nu 10 sessies later bijvoorbeeld, of hoe ver de tijd dan is, voelt het alsof al die kruimels weer bij elkaar een soort hele koek zijn geworden. Dus het is elke keer weer een klein stapje zetten naar een soort eindproces waarin je voelt van ik kan er iets beter mee omgaan.
Ja.
Wat ik merk ook in een soort van kantelpunt is dat mensen er niet over durven te praten of er niet mee bezig willen zijn. En als je dan toch met elkaar ruimte maakt voor het verdriet en voor het gemis. Dat iemand dan de volgende sessie terugkomt die zei van ik voelde het toch wel heel fijn om daar even bij stil te staan, om daarover te praten. Want op het moment dat we het niet aangaan bijvoorbeeld, dan ga je dus ook niet de andere kant. Of dan ga je ook niet de andere kant aan van wie was iemand dan.
Mm-hmm.
De mooie stukken, de vriendschap die je hebt gehad. Dus als je het rouwproces niet aangaat, vergeet je dat andere stuk ook. Dat is zo zonde. Dus dat is voor mensen ook een kantelpunt. Dus dat je realiseert dat het verdriet en het gemis en het verlies is heel groot. Maar daarvoor heb je een hele waardevolle vriendschap gehad of een hele lieve vader.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel voor veel mensen een soort kantelpunt in zit. Dat het is en-en. Dus het is het verlies en het is hoe mooi de relatie eigenlijk was.
Ja.
Ja.
De over praten helpt dus. Maar kun je ook heel eenzaam voelen als je dit bijvoorbeeld niet doet? En als je dit nog te moeilijk vindt om over dat rouwproces te hebben?
Dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Dus als ik naar mezelf dan kijk in dat stuk, dan heb ik me echt wel eenzaam gevoeld in die beginfase. van... ik wist niet hoe ik erover moest praten bijvoorbeeld. Of vrienden waren met hele andere dingen bezig. Of in een gezin, dus in een familie. Mijn zus die ging bijvoorbeeld uit en feesten. En ik was alleen maar thuis. En ik wist niet zo goed wat ik moest doen.
Dus ik kan best wel voorstellen dat je dan een disconnectie voelt met de mensen om je heen. Terwijl je eigenlijk juist nog meer die verbinding nodig hebt.
Dat maakt dan eenzaam, denk ik.
Ja.
Dus je moet eigenlijk altijd nadenken over het feit dat je een keer doodgaat. Want dan sta je veel bewuster in het leven.
En daar betrek ik mijn omgeving dan eigenlijk niet bij, omdat ik me bezwaard kan voelen. Dat komt misschien vanuit huis. Mijn vader en mijn broer hadden zelf al zoveel verdriet.
Ik denk dat ik dat beeld ook heel erg aan mijn omgeving heb gegeven. Van, het gaat eigenlijk wel weer goed met me. Maar dat ging het eigenlijk helemaal niet. Maar ik wilde heel graag geloven dat dat wel zo was.
Kruimels die langzaam een hele koek worden. Daar moet natuurlijk tijd en heel veel gesprekken overheen gaan. Quirijn, jij gaf aan dat je van nature niet iemand bent die makkelijk over zijn gevoel praat. Is dit na de dood van Jan veranderd?
Zeker, ja. Ik herhaal vaak ook tegen anderen, praat nou eens over je gevoel, want je ziet wat de uitkomst kan zijn. Mm-hmm. Mijn broer heeft nooit over zijn gevoelens, echt over zijn gevoelens gepraat. En dat is misschien wel nu de reden dat hij zelf uit het leven gestapt is. Omdat hij niet meer een uitweg zag. Terwijl ik denk dat als je vroeg begint met erover praten en over je gevoelens praten, dat je dan wel die uitweg kan vinden.
Ja.
En in het laatste stadium niet deze keuze maakt.
Ja. Misschien is het een lastige vraag, maar zou je een idee hebben wat hij misschien moeilijk zou hebben gevonden om over te hebben?
Nou, ik denk in het geheel dat het minder met iemand gaat. Wel op elk vlak. Dus dat kan zijn prestatiedruk, financiële druk. Ook alles waar een student mee kampt. Ik denk dat dat een groot probleem is voor vele studenten, waar veel studenten zich ook in kunnen vinden. Dan wel één onderwerp ervan. En als dat heel veel bij elkaar komt, ik denk dat dat op een gegeven moment zorgt voor een instabiele staat, zeg maar.
Ja, ik denk dat je heel mooi benoemt waar menig student nu op dit moment mee te maken heeft. Veel druk en veel, misschien ook veel ambities om altijd maar vooruit te willen gaan. Terwijl het gaat ook af en toe een keer niet goed. En ook daar moeten we ruimte aan geven om over te kunnen praten. En ja, als het daarmee, als de drempel te hoog wordt om over te praten, is het natuurlijk zonde. Terwijl ook daar is vriendschap voor om met elkaar over te kunnen hebben.
Zeker, zeker. Nee, en dat is ook alleen maar goed dat daar nu erg geïnvesteerd wordt.
Ja.
En ook de reden waarom ik denk dat ik vandaag hier ook zit.
Ja, ik kan me voorstellen dat een rouwproces niet iets is wat je ineens afgesloten hebt. Is dat iets wat nog steeds bezig is?
Ik zal altijd het blijven hebben over Jan. Ik zou altijd zijn naam uitspreken zoals wij eerder ook altijd deden. En dat is ook deel ervan. Om het met je mee te nemen in mijn eigen leven. Dat komt.
Ja. Is dat een manier om inderdaad Jan nog te blijven herinneren en dat hij eigenlijk nog voortleeft in de dingen die je aan het doen bent?
Zeker.
En daarmee iemand ook niet vergeten wordt eigenlijk.
Zeker. Ja, we hebben denk ik ook vanuit mijn gezin heel erg bedacht dat iemand komt pas te overlijden wanneer je zijn naam niet meer uitspreekt. Ja. En ik vind dat ook een hele mooie gedachte. Want we blijven het over hem hebben. Hoe tragisch het is wat er gebeurd is. We blijven het erover hebben en we spreken zijn naam uit.
Ja.
En dat leeft dan, zo leeft iemand toch nog een beetje voort.
Er altijd over blijven praten en iemand zijn of haar naam blijven uitspreken. Dat vind ik een mooie gedachte. Dat iemand erbij wordt gehaald in verhalen of wordt genoemd op belangrijke gebeurtenissen. Remco, wat voor advies geef jij aan mensen die in hun omgeving iemand hebben verloren?
Ja, dus mijn advies zal altijd zijn, vraag. vraag ernaar. Begin erover. Ik denk dat het erger is dat als je op een verjaardag bent geweest of je gaat eindelijk weer iets leuks doen. En niemand begint erover. Dus er staat er voor jou een olifant in de kamer, maar niemand mm-hmm. heeft het erover. Ja, dan zou mijn voorstel zijn, begin erover. Mm-hmm. Hoeft niet in groepsverband, kan ook één op één. Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dan, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Maar ja. Ik wil er wel voor je zijn. Maar ik vind het wel heel moeilijk. Dat heeft ook op een gegeven moment een vriend bij mij gedaan. Die zei van, ik heb echt geen flauw idee wat ik tegen je moet zeggen. Dan zei ik, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn dat je dit zegt. Ja. Want ik wist zelf ook niet. En mensen in rouw weten ook niet zo goed wat je moet zeggen. Of waar je zin in hebt of behoefte aan hebt. Dus het is voor beide partijen, denk ik, echt zoeken. En ik zeg daarbij wel ook altijd dat het voor degene die rouwt, is het ook goed om uit te reiken. Maar als iemand dan vraagt van hoe gaat het met je, ja, wees dan ook eerlijk in wat je dan wilt en nodig hebt. Dus als je geen zin hebt om daarover te praten, zeg dan niet, nu even niet, maar super lief dat je het vraagt, maar vraagt over een tijdje alsjeblieft nog een keer.
Ja.
Want
net wat je zegt, rouwen is een proces. Dat is niet alleen iets wat gebeurt op het moment dat het plaatsvindt en precies. iemand er niet meer is. Maar dat is iets wat nog jarenlang kan duren. Hm. Stel, een vriend loopt al een tijdje met een dit rouwproces rond. En het is nog steeds een groot onderwerp voor diegene. Hoe zou je er dan in een later moment voor diegene kunnen zijn?
Ja, dus zeker als we het heel praktisch aanvliegen. Zorg dat je sterfdata, verjaardagen, feestdagen, zet die in je agenda. App iemand. In ieder geval op dat soort dagen. En ook na een tijdje, dat weet ik dan uit ervaring, maar nu ook, ook in mijn praktijk, is het juist fijn als mensen er toch over beginnen, want het is er altijd.
Ja.
Dus je draagt het toch wel met je mee. Of het nou 1 jaar geleden is, 2 jaar of 10 jaar. Mijn vader zal bijvoorbeeld altijd mijn vader zijn. Jouw goede vriend zal altijd een goede vriend van jou zijn.
Mm-hmm.
Dus juist op mooie gebeurtenissen of dingen die moeilijk zijn, vooral voor jonge mensen. Iemand gaat weer trouwen. Je haalt je studie. Degene had er gewoon bij moeten zijn. Dus mm-hmm. mijn advies is, begin er gewoon over.
Ja.
En aan de rouwende dus zelf om aan te geven, ja, fijn of ander tijdstip of liever niet.
Ja, dus door ook degene te blijven herinneren die er niet meer is, maar dat juist aanschouwen als dat diegene voortleeft in ook alles wat je in de toekomst nog gaat doen.
Ja.
Geeft dat misschien ook wel een bepaalde troost?
Zeker.
Ja.
Dat lijkt mij wel. Ja. Ik bedoel, dus wat ik vertelde, er zijn 2 lege stoelen op mijn huwelijk van mijn ouders. Maar in elke speech die werd gegeven, werden ze genoemd.
Ja.
Dus dan leven ze toch voort zo op ons huwelijk. Wat pijnlijk is, dus natuurlijk zijn er tranen gelaten. Maar ook heel erg gelachen.
Ja.
En voor mij persoonlijk was het dus fijn dat ze worden benoemd op zo'n evenement. En ik denk dat voor andere mensen ook juist heel erg fijn is. Dus nu bijvoorbeeld kijken naar de feestdagen. Raad ik ook altijd mensen aan om bij jezelf even stil te staan. Wat wil ik nou eigenlijk op zo'n dag? Wil ik dat ze genoemd worden? Veel mensen vinden het fijn om er bijvoorbeeld anekdotes over degene. Dat je toch een soort van random op de avond af en toe hem of haar herinnert. Dus hou iemand erbij.
Het heeft ook wel iets moois. Want op die manier is diegene daar eigenlijk precies. ook in de herinneringen en in de verhalen.
Exact.
Het gaat over diegene. Dus diegene, daar is ruimte voor diegene gemaakt dan.
Ja, dus dat vind ik ook altijd zo zonde. Dat als iemand niet het rouwproces aangaat, dan is iemand echt dood. Iemand is ook wel echt feitelijk dood. Maar als je niet meer over iemand praat, is die echt weg.
Haar sterfdag en verjaardag zijn bijvoorbeeld altijd lastig. Maar ook tijdens de feestdagen speelt de rouw een stuk meer op.
Ook omdat ik heel erg het idee heb van, joh, het is alweer 3 jaar geleden. Terwijl eigenlijk is het pas 3 jaar geleden. En ja, is het eigenlijk helemaal niet gek om zoiets van je omgeving te vragen. Maar ik vind dat nu toch wel echt heel moeilijk.
Het is nu 1,5 jaar geleden dat Jan er niet meer is. Quirijn, hoe heb jij die eerste belangrijke momenten zoals kerst en verjaardagen ervaren?
Ja, de eerste keer lijkt altijd heel erg groot. Sommige dingen zijn ook heel ingewikkeld.
Ja.
Maar wat ik wel merk is dat voor mij vaak de mooiste dingen zoals de eerste keer kerst. Daar reken je op dat dat heel beladen is. En je zet jezelf schrap voor wat er komen gaat. En ik denk dat misschien de onverwachte momenten, zoals ik eerder zei, als je met z'n allen aan tafel zit. Mm-hmm. Zondagmiddag ergens gedurende het jaar, dat misschien meer impact heeft dan kerstavond, waar je met z'n allen aan tafel zit en weet dat Jan er niet bij is.
Hoe komt het dan dat voor jou juist zo'n onvoorspelbaar moment van samen zijn dan ineens meer impact op je maakt?
Nou, dat komt omdat je daar niet schrap voor zet. Je hebt even niet door wat er precies gebeurt. En op een gegeven moment realiseer je het opeens. En als je er niet op voorbereid hebt, dan kan dat soms harder vallen dan iets waar je mm-hmm. al weken weet dat het eraan komt. En al weken mee bezig bent met hoe ga ik daarmee om.
Is dat dan iets van verdriet wel of niet aangaan? Is daar dan ineens toch ruimte voor verdriet?
Nou, ik denk dat bij het verliezen van iemand die zo dichtbij staat, moet er altijd ruimte zijn voor verlies. Ja. Dat maakt niet uit of dat dan wel iets is waar je schap voor zet of niet. En dat accepteert tot nu toe ook echt iedereen. Dus daar ben ik ook blij mee. Maar als het niet het moment is waar je op gewacht hebt of dat je je op voorbereid hebt, dan valt het toch altijd ietsjes. Overvalt het je, laat het zo zeggen.
Ja. Wat doe je op momenten dat je merkt dat je verdrietig wordt?
Zoals ik wel zei, het is niet per se mijn persoonlijkheid om heel erg emotioneel open te zijn. Wat ik wel nu denk ik beter kan. Mm-hmm. Maar als ik me echt verdrietig voel, dan zal ik wel in het begin vaak kijken naar wie, bij wie kan ik terecht. En ik weet precies wie ik nu kan bellen. En die dan binnen 5 minuten voor je staan. Dat weet je wel echt gelijk. En dan weet je wie er voor je staat. Ja. Ik denk dat dat ook echt extreem belangrijk is voor jezelf.
Om hulp vragen en erover praten. Dat klinkt nu makkelijk, maar rouw en verlies is een ontzettend precair onderwerp. En wij mensen vermijden het liefst ingewikkelde onderwerpen. Remco, hoe zorgen we ervoor dat wij dit onderwerp meer normaliseren in de maatschappij?
Ik zou zelf ook een soort voorvechter willen zijn voor school. Dus dat het in een soort van lespakket eens per jaar een keer terugkomt. Ja. Dat jongeren, volwassenen ook hoor, en dat kinderen les krijgen of in ieder geval informatie krijgen over rouw.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook voor de omgeving en voor rouwende zelf is ook echt een stap. Is informeer je erover.
Ja.
Wat is het eigenlijk? Dat maakt ook dat je het soort van normaliseert voor jezelf. En dat je ook denkt, oké, ik ben dus niet gek. Dat ik de hele tijd zo ongelooflijk onrustig voel. Of dat ik boos ben. Of dat ik hoofdpijn heb. Of pijn in mijn hart.
Ja. En misschien is het daarom ook, als je op jonge leeftijd er al over leert praten. Over nadenken. Dat de dood ook iets is wat hoort bij het leven. Dat ons leven eindig is, dat weten we allemaal. Dus dan hoeven we het ook niet te ontkennen dat het geen onderdeel is van ons leven. Want misschien door te beseffen ga je ook heel anders je leven leiden.
Vanuit de Stoïcijnse filosofie hebben ze het over gedenk te sterven. Dus dat je eigenlijk in alles constant in jezelf houdt van we gaan allemaal dood. Ja. Dus vanuit dat perspectief ook nieuwe keuzes kan maken en misschien je prioriteiten anders stellen.
Ja.
Dus in die zin, het kan natuurlijk heel zwaar worden van iedereen gaat dood. Maar het is wel echt zo.
De dood blijven benoemen, van jongs af aan al. Misschien ontwikkel je daardoor juist waardering voor het leven. Mij heeft in ieder geval een ander perspectief gegeven. Door mijn rouwproces besefte ik dat het leven ook zo voorbij kan zijn. En dat is misschien een gegeven wat ik meeneem. Quirijn, hoe zit dat bij jou? Hoe gaat het nu met je?
Ja, nu gaat het goed. Om het zo, voor de omstandigheden. Je probeert strijdkrachtig in de wedstrijd te staan. Ik probeer zoveel mogelijk erover te praten. En mensen te inspireren met mijn verhaal. Met de hoop dat zij er zelf iets van leren. En zelf ook misschien beter weten hoe ze ermee om moeten gaan als zij in dezezelfde situatie zouden zitten.
Ja. Je hebt nu een bestuursfunctie bij je vereniging.
Ja.
En het welzijn van studenten is iets wat jou ook heel erg aan het hart gaat, waar je juist heel erg voor inzet. Hoe komt dat en hoe pak je dat soort dingen dan aan?
Nou, ik denk dat omdat ik bij in het bestuur zit, dat je dan heel erg veel kans krijgt. En dat is ook wel de reden waarom ik daarvoor gegaan ben. Is omdat je toch wel de mogelijkheid krijgt om mentaal welzijn van de studenten op nummer 1 kan zetten. Je kan heel veel dingen ondernemen. En dat maakt zo'n bestuursjaar toch wel wat beter en wat makkelijker voor jezelf. Mm-hmm. Omdat je graag iets wil toevoegen.
Ja, ontzettend mooi. Wat voor tips en advies zou je luisteraars meegeven als ze zelf in een rouwproces zitten, of als ze een vriend of vriendin hebben die hier mee te maken heeft?
Ja, ik denk ten eerste dat het heel belangrijk is om als degene die in hetzelfde rouwproces zit, blijf erover praten. Al is het een soort vast moment die je hebt, blijf er echt over praten. Schrijf dingen op en reflecteer erop. En voor de mensen die daar omheen staan, wees ook niet bang om eens te vragen, hoe is het met je? Mm-hmm. En doe dit op een moment dat je even met z'n tweeën in de auto zit. En vraag er even om. Of als je met z'n tweeën ergens naartoe gaat.
Ja.
Wees niet bang, want als iemand er echt niet over wil praten, dan geeft hij dat vaak wel aan.
Ja. En nou is een vraag, hoe is het met je, heeft al bijna geen betekenis meer gekregen. Terwijl het dus wel heel erg nodig is. Ik kan me voorstellen van, hoe zorg je dat zo'n vraag wel de juiste openheid heeft, dat iemand zich vrij voelt om niet gelijk maar te zeggen, ja, alles gaat goed, terwijl er misschien wel degelijk iets speelt.
Ja, en dan kan je ook wel de tweede vraag stellen. Dat is misschien dan een goeie. Dus wanneer je zegt, het gaat goed, oh, waarom dan?
Ja.
Dat zijn toch wel, dan moet je in één keer na gaan denken. En is het niet meer de simpele ja is goed vraag.
Ja.
Dus durf dan ook die tweede vraag te stellen. Want opnieuw, als iemand er echt niet over wil praten, dan zal hij dat aangeven. Maar het heeft vaak wel een extra push nodig als het zoiets beladen is.
Ja. En als je het zelf moeilijk vindt om er nog over te praten of niet de juiste woorden voor weet te vinden, is misschien ook, kan ook zijn om dat ook te benoemen.
Ja, zeker. Ja. Zeker door te zeggen van, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, maar ik zit er enorm mee. Dat geeft al heel erg veel aan. En dat kan iemand al zo, dat geeft jezelf al een heel erg opluchtend gevoel. Maar geeft ook iemand de mogelijkheid om erover na te denken, die er zelf doorheen gaat, van hoe ga ik hier woorden aan geven en wat voel ik nou echt? En op de lange termijn ben ik ervan overtuigd dat toch wel iemand kan helpen.
Ja. Ik ben onwijs onder de indruk hoe je hierover praat en hoe je hier woorden voor hebt om dit bespreekbaar te maken. En ik weet zeker dat het veel mij heeft in ieder geval geïnspireerd. En het zal vast anderen ook inspireren om hier opener over te zijn. En gewoon ook veel opener naar elkaar te zijn.
Ja, dat hoop ik dan ook uiteindelijk.
Dus mannen, praat over je gevoel.
Ja, precies. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou mooi zijn.
Accepteren, aanvaren, eroverheen komen. Het zijn allemaal termen die vaak gebruikt worden als het gaat om rouw. Remco, wat is de juiste manier om met dat verdriet om te gaan?
Ja, dus het aanvaarden, het accepteren en zo, dat lijkt ook een beetje op dat dan de omgeving dat het liefst wil, dat je dat dan accepteert of het aanvaardt. Of heb je het al een plekje gegeven? Dat is misschien ook zo'n zinnetje.
Ja.
Heb je al een plekje gegeven? Nou, als je mij dat plekje kan aanwijzen, dan zou ik dat wel willen weten.
Zo de mythe erop met je plekje.
Ja, wat nou plekje? Ik zal juist even.
Het roept misschien ook een bepaalde weerstand op, omdat je denkt, er zit een gevoel alsof ik het dus er maar maar moet accepteren dat het zo is.
Ja, nou, voordat we daar zijn, deels accepteren, heb je nog wel een lange route te gaan.
Mm-hmm.
Maar dat, dus ik zou het meer dan inderdaad om weer terug te komen op die slingerbeweging van het leven weer aangaan. Wat dan ook echt wel, dat is heel moeilijk. Hè? Dus als je net iemand bent verloren en je zegt, ja, je moet ook naar dat andere eiland van herstel. Ja. Dan denk ik, ja, rot op. Wil je weten wat er allemaal is gebeurd? Weet je? Dus Maar dan zou ik eerder gaan naar zo'n slingerbeweging. Dus ja. naar het verlies echt aandacht geven. En dat is dan per persoon wat iemand fijn vindt. En aan de andere kant het doorgaan in het verlies. En dat is ook weer voor andere mensen weer... Ja. Dat is weer totaal verschillend.
Nou, misschien is het geen controle kunnen hebben op die situatie... geeft misschien wel een bepaalde rust dat in die slingerbeweging tussen die eilanden... het gewoon misschien meegaan is met de flow. Ja. Van wat het procesje op dat moment waar je aan toe bent.
Ja, en misschien ook de realisatie dat rouw dus geen eindpunt heeft.
Ja.
Dus dat je niet ergens naartoe werkt, dan is het verwerkt. Dan heb je het geaccepteerd.
Ja.
Maar dat het iets is wat altijd wel een onderdeel gaat blijven in je leven. Dus klinkt aan de ene kant dacht ik van... oh, dat is best wel vermoeiend of zo. Of misschien een beetje depressief. Dat dan altijd een onderdeel van mijn leven zal gaan blijven.
Ja.
Maar het is ook iets heel erg moois. Want iemand blijft er dus wel bij. Op een bepaalde manier. Dus ik denk dat het eigenlijk hoopvoller is dan dat het klinkt. Dat rouw eigenlijk geen eindpunt heeft.
Mensen zijn pijnvermijdende wezens. Over ingewikkelde dingen praten zit nou eenmaal niet in onze natuur. Maar in de praktijk blijkt dit toch key. Want met rouw hebben we in zekere zin allemaal een keer in ons leven te maken. De een helaas meer dan de ander, maar je zal er vroeg of laat toch mee geconfronteerd worden. Dus laten we het benoemen. En als het moment goed voelt, vraag ernaar. Vraag naar overleden dierbaren van vrienden, collega's of familieleden. Want een rouwproces stopt nooit. Ik vind de metafoor van Remco erg treffend. Je drijft tussen twee eilanden, herstel en verlies. Soms kom je aan land bij het ene eiland en soms drijf je weer weg naar het andere. Of je drijft in het midden. Een organisch proces zonder eind. En dat hoeft niet heel erg te zijn. Want zoals Quirijn zei, als je iemands naam blijft noemen, leeft hij of zij nog voort. Dit was de handleiding voor rouw en verlies. Ik wil mijn gasten Quirijn en Remco bedanken voor hun expertise en openhartigheid. En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding? Of heb jij suggesties voor een thema waar jij een handleiding voor nodig hebt? Laat het mij weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.